Er wordt het derde gedeelte voorgelezen van de brieven van J.C. Philpot. De brief die volgt die is gericht aan zijn zus Fanny en geschreven vanuit Stamford op 24 december 1839. Aan mejuffrouw Philpot, mijn lieve Fanny. Gisteren heb ik uw pakje in goede staat ontvangen. En ik vond de brief van J.G. aan G.I. zeer belangrijk. G.I. dat is misschien George Isbell. Maar dat staat hier niet bij. Ik vond de brief van J.G. aan G.I. zeer belangrijk, die met enige wijziging uitnemend geschikt is om te plaatsen in de Gospel Standard. Voorzeker is elk levend gemaakt en wedergeboren vat der barmhartigheid, een vernieuwde proef van die lieflijke woorden, waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. En zij die erkennen dat alles wat ze zijn en hebben verschuldigd zijn aan soevereine, onderscheidende, alles overvloeiende genade, die moeten zingen tot prijs der heerlijkheid zijner genade, waardoor hij hen aangenomen heeft in de geliefde. Wel mogen wij enig en geheel afhangen van genade, zo voor het verleden, het heden als in de toekomst, en terwijl anderen zich klederen van spinnenweefsels uit eigen ingewanden bereiden, zal de genade van de drieënige Jehovah hier al onze hoop en hiernamaals ons enige loflied zijn. Het verwondert mij niets dat u uw onkunde gewaar wordt. Het is ook veel beter dan te roemen op uw kennis. Al is het nu niet, toch zult u te enige dagen het zien dat het goed was dat uw hoofd niet opgevuld was met kennis, omdat dit de verandering te meer treffend en duidelijk maakt. Door het gevoel van uw onkunde zult u zich ook des te meer afhankelijk weten van goddelijk onderwijs en bewaard blijven van te roken aan eigen netten. En uw zielsroep zal zijn, wat ik niet weet, leer gij mij dat. Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Sinds lang was ik diep overtuigd van de behoefte aan goddelijke onderwijzing. En op verschillende tijden en steeds dagelijks voel ik mij gedrongen tot ernstige smekingen om de gezegende onderwijzingen des Heilige Geestes. Want de belofte die staat voor eeuwig vast, al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Jezus heeft zijn eigen gezegend zegel erop gedrukt, als hij zei, er is geschreven in de profeten, en zij zullen allen van God geleerd zijn, en eigenlijk dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Johannes 6. Dit is de zalving van de Heilige, waardoor de kinderen Gods alle dingen weten. De zalving die van alle dingen leert en waarachtig is en geen leugen is. U zult u er goed bij bevinden veel in het woord der waarheid te lezen. Het is toegepast door de eeuwige trooster, geest en leven, en de bladeren van die boom zijn tot genezing en zijn vrucht tot spijs, want al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Door veelvuldig lezen van het woord zal een gebrekkig geheugen verhelderd worden, en niemand schatte het gering dat zijn gemoed wel voorzien is met de waarheid, omdat de gezegende geest vroeger of later menige plaats aan het hart zal toepassen die op deze ogenblikken slechts in het geheugen huisvest. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. En dat het boek deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht. En zie ook nog de andere schriftplaatsen, en dan komt er een hele opsomming. U hebt al zoveel aanmoedigingen tot het gebed genoten, dat ik niet twijfel of u zult erin voortgaan om uw belangen God bekend te maken. Ik mis die zegen van de geest der gebeden, en ik derf die verzekering van de verhoring, waarmee en zoals u daarmee beweldadigd bent. Mijn ernstige begeerte en zuchten was meer om een zegen voor mijn eigen ziel. Ik voel mijn dagelijkse behoefte aan gemeenschap en openbaring des Heren. Jabes zond een liefelijk gebed op. Indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult en uw hand met mij zal zijn. Om waarlijk gezegend te worden, is de zielsbegeerte van elk kind van God en de toepassing van zijn liefde en bloed aan de conscientie is inderdaad een zegen. En als zijn leidende, onderrichtende, ondersteunende en oprichtende hand met ons is, wat kunnen wij dan nog meer begeren? En bewaard te worden van het kwade, dat het ons niet smart. Wat teder geweten begeert ook zulk een zegen niet. Het bevreemdt mij niet dat mejuffrouw ... koud is. U kunt rekening maken op veel zulke koele blikken van uw vorige vrienden. Er kan geen wezenlijke vereniging, noch hartelijke overeenstemming zijn met hen, die ons veroordelen. Hoe zullen twee tezamen wandelen, tenzij zij overeengekomen zijn? Uit Egypte te zijn uitgeleid, veroordeelt hen die zich nog in die slavernij bevinden, ingenomen met het look, de ajuinen en het knoflook van dat verblijf. Zulke grove spijs mag aan een aardse trek voldoen. Het is weinig gepast voor degene die het verborgen manna geproefd hebben. U zult ondervinden dat uw beweegredenen verkeerd voorgesteld, uw woorden verkeerd uitgelegd, uw handelingen nauwkeurig bespied, uw gebaren gewaad en algemeen voorkomen, elk ogenblik onderzocht en beproefd worden. Het smart mij om te vernemen dat uw gezondheid voortdurend zwak is, doch het kan ten zegen voor u zijn om u meer thuis te houden en zo enigszins beveiligd voor het scherpe oog van heiligen en zondaren, belijders en onheiligen. Mocht de Heer op zijn tijd en wijze het woord zegenen aan onze dierbare moeder, tracht haar zoveel u kunt aan te moedigen genade te zoeken bij hem, die barmhartig is, ja rijk is in ontferming. En mocht de Heere u in staat stellen te volharden in gebed en smeking voor haar, en ik mag er wel bijvoegen, ook voor mij, dat de Heere mij waarlijk mocht zegenen door de openbaring van zijn liefde aan mijn ziel. Komt mij voor dat u bij de prediking van de Heer Isbel wel wat onder de invloed van de opwekking verkeert. Het viel mij althans op in uw laatste brieven, waarin u spreekt van uw verwachting om een gil of een uitroep te horen onder zijn prediking. Maar dit is niet de gewone weg des Heren, zoals u zelf kunt getuigen, wanneer hij met kracht tot de mens spreekt. Het is niet in de storm, nog in de aardbeving, nog in het vuur, maar in een zacht, zuizende stilte werd hij waargenomen. De wachtende profeet bewond zijn aangezicht niet in zijn mantel, nog ging uit in de kloof gedurende de ontzettende strijd van de elementen. Maar toen hij die zachte stem van liefde en kracht hoorde, trad hij voor, stond in de ingang van de rots. Zo dikwijls wordt opwekking in plaats van de godsdienst zelf gesteld, gelijk onder de Wesleyanen en de Ranters. Het overige van deze brief is verloren. De volgende brief is gericht aan de heer Isbel. Stamford, 9 januari 1840. Mijn waarde vriend, al dagenlang zag ik naar een bericht van u uit om uw toestemming te verkrijgen tot het opzenden van J.G.'s brief aan de Gospel Standard. Doch aangezien u niet schrijft, vermoed ik dat u antwoord wacht op uw vriendelijke brieven. De brief genoemd in de vorige brief, dus gericht aan G.I., dat is inderdaad dus George Isbel. Philbert heeft daar toestemming dus voor gevraagd en Isbel had er nog niet op gereageerd. Doch aangezien u niet schrijft, vermoed ik dat u antwoord wacht op uw vriendelijke brieven. Inderdaad, vanwege duisterheid van het gemoed en vleeselijkheid van het hart, ben ik vaak ongeschikt om aan iemand te schrijven. Meestal is het eb en vloed bij mij. En wanneer het getij zich wendt en de vloed begint, dan vind ik mij gedwongen alle gaten en sluizen te openen en mij neer te zetten om te schrijven. Ik ben vaak het meest bekwaam en gewillig om te preken en te schrijven wanneer de gelegenheden niet dienen. En wanneer de tijden aanbraken, dan waren de gedachten verloren, de gewaarwordingen verdwenen, de dauw opgedroogd, de warmte geblust en de spijs koud en smakeloos geworden. Soms voel ik onder mijn wandeling of aankleden zulk een ijver, leven, kracht, denkbeelden en woorden, dat ik met vrijmoedigheid het woord des levens zou voorstellen of de waarheid op zou schrijven met een tegenwoordige geur en een beslistheid. Maar als ik dan daarna op de kansel stond of de pen opnam, dan waren niet alleen de kracht en dat gevoel verdwenen, maar ik miste zelfs de gedachtegang, de schriftteksten en het licht dat ik erover had. En al de helderheid van de denkbeelden waren ook weggevlogen en ik vond mij opgesloten, verlegen, verward en bijna zonder woorden. Nu eens heb ik zo over een tekst gesproken dat ik er mijzelf over verwonderde. En dan weer eens was ik sprekend over dezelfde woorden zo gesloten dat ik nauwelijks een denkbeeld kon uitwerken of een volzin kon uitspreken, dat naar mijn oordeel op diezelfde zaak zelf toepassing had. En ik verwonderde mij dat de mensen mij ooit weer wilden horen. Veel Calvinistische leraars kunnen dezelfde preek over dezelfde woorden voor meerdere vergaderingen uitspreken. Maar dat is voor mij niet mogelijk. Voor elke leerrede en iedere gelegenheid ben ik afhankelijk van de Heere en vind een verschillende gedachtegang of onderscheidende manier om mij uit te drukken al naarmate de vergaderingen zijn. En ook kan ik niet schrijven wanneer het mij lust, nog mijn gedachten en gevoelens uitdrukken wanneer ik het zou wensen. Tegenover sommige van mijn correspondenten voel ik mij gesloten en de inkt bevriest als het ware in mijn pen, terwijl voor anderen mijn pen is als een vaardige schrijver en ik kan de gedachten mijns harten meedelen gelijk mijn hand zich beweegt over het papier. Kunnen ook twee samen wandelen, tenzij zij overeengekomen zijn, vraagt de Heilige Geest. en de ondervinding van alle eerlijke mensen antwoordt: nee, huichelaars en geveinsden kunnen samen wandelen. Zo kunnen de vijanden van de waarheid, zoals Herodes en Pilatus, samen verenigd gaan, gelijk bloedhonden om een dierbaar leven na te jagen. Mijn ondervinding in de laatste 7 of 8 jaren was dat het het beste is veel voor mijzelf te houden en niets te zeggen tot mensen met wie ik geen hartelijke vereniging voel. Sommigen noemen dat hoogmoed, anderen bitterheid des geestes. Maar een valse vereniging zonder een geestelijke heeft mij nooit iets anders gegeven dan kwelling en angst. Barstaarden en knechten zullen nooit anders dan verspieders en vijanden zijn. Ismaël zal Isaac bespotten, hoewel ook in hetzelfde huis geboren, en ook laten de twee zaden, tussen welke God vijandschap gesteld heeft, zich door geen menselijke wijsheid verzoenen. En hoe walgelijk en ondraaglijk mij ook het gezelschap van wereldse mensen mag zijn, toch beken ik eerlijk dat de tegenwoordigheid en de omgang van een zedig mens, die mij volstrekt niet kwetst door zijn wereldsgezindheid, mij draaglijker is dan de vleiende taal van een verharde belijder. Ik hoop altijd de omgang van beide te vermijden, maar ik zou toch veel liever met de een dan met de ander een grote weg afleggen. Ook heb ik het nooit zeer verstandig geacht de zulke de gevoelens van mijn hart mee te delen. Zo iemand danst, verachten zij hem gelijk Michal David deed. En zo iemand neergeworpen is, verachten zij hem ook. Bij hen is de profeet een dwaas en de geestelijke mens is een dwaas. En hoewel hun tong vlijt en hun woorden zachter zijn dan boter, is het hun erom te doen, opdat zij de rechtvaardige in het geheim te beter kunnen slaan en treffen. Vroeger voelde ik mij aangetrokken door iedereen die van Jezus Christus sprak. Maar ik heb daarover veel geleerd en mijn genegenheden vloeien thans in een nauwer kanaal. En ik geloof te dieper naarmate zijn breedte minder wordt. Zoveel er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. En wat is dan die regel? Dat is een nieuw schepsel in Christus Jezus. Zo zegt de Geest door Paulus en alzo antwoord ik: Amen. Geen nieuwe belijdenisgeschriften, want dat zou de letterkennis vermeerderen. Geen nieuwe levenswandel, want dat zou een verbeteren en geen wederbare van zondaars zijn. Geen nieuwe tongen, want dat zou slechts vleiende sprekers maken. Aangaande alles wat minder is dan een nieuw schepsel, moeten wij op de vraag: is het vrede, Jehu? Antwoorden: wat vrede, zolang als de hoererijen van uw moeder Izebel en haar toverijen zoveel zijn? Doch in deze strijd hebben wij op geen beter onthaal te rekenen dan onze voorgangers ten deel viel. Indien zij de zaligmaker gehaat hebben, ze zullen ook de gezaligde haten. En indien zij hem Beelzebul genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Ik heb iets gehoord van vriend, puntje, 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 en het huwelijk van zijn broeder. Hij schijnt zeer ingenomen en dankbaar te zijn met alles wat hij hoorde en zag. U zult bemerken dat hij geen mens is van een krachtig gemoed, noch diepe bevinding. Echter houd ik hem voor iemand die de waarheid in oprechtheid lief heeft en ook deelachtig is. Maar hij is niet wat een van mijn vrienden gewoonlijk noemt, een man uit het voorste gelid. Hij is beter geschikt te ondersteunen dan voor te gaan, beter te volgen dan te leiden. Zulke mensen zijn echter wel bruikbaar, als zij zichzelf en hun eigen zwakheid bewust zijn, waarvan ik geloof dat hij geen vreemdeling is. En als ze dan tevreden zijn met de legerpot te mogen koken of pluksel voor de gewonden bijeen te brengen, liever dan de verloren hoop het hoofd te bieden. Voordat ik hem kende, werd hij door de bouwlieden, die funderen nog metselen verstaan, vooraan geplaatst. En ik geloof dat veel omgehouden werd, voordat er op zijn rechte lengte afgemeten was. Helaas, helaas, hoevelen zouden in een gemeente tot niets geperst worden, als zij door de hand des geestes aangegrepen werden. En veel anderen zouden in de pers tot een treurige onbeduidendheid inkrimpen. U kunt erop rekenen dat er bij al het licht in onze dagen toch weinig genade is. De meesten beroemen zich op een valse gift en het zijn potscherven met schuim van zilver overtogen. De beste onderwezenen roepen het uit. Mijn magerheid, wee mij! En ze treuren over hun onvruchtbaarheid en dodigheid. De beleidende gemeente is in een Laodiceese staat en zegt dat ze rijk en verrijkt is en geen dingsgebrek heeft. Zij bevorderen lezingen zonder haar kracht te kennen of daarna te trachten, en rusten op de algemene zekerheid van de uitverkiezing, zonder zich bewust te zijn of begeerte te hebben zich in een van hen te gevoelen. Antinomiaanse vermetelheid is het veelhoofdige monster van onze belijdende dagen, de veroordelende zonde van het Calvinisme, gelijk de zelfrechtvaardiging van de Arminianen is. De mijlstenen zijn niet wijder gesteld dan in de dagen van Joseph Hart, en de weg daartussen is nog steeds verborgen voor het oog van de gier. Indien verzoekingen, twijfelingen, vrees, kruis en verdrukking ons terughouden van een roepen, vrede waar geen vrede is, dan is dat veel beter voor ons dan gerust te zijn in Sion. Ons vlees heeft het gemak en de zinnelijke verzekering lief, en het afwezen van beproevingen bevordert en brengt voort datgene wat het vlees bemint. Maar in zulke tijden, wanneer het van binnen alles dodig is, hoe spoedig vervliegt dan al de kracht van de godsdienst? Hoe koud zijn onze gebeden? Hoe duister en verborgen is het woord der waarheid? Hoe stomp en werelds is ons verkeer? Hoe ijdel en zelfvoldoenend zijn onze gedachten en hoe zwak zijn onze kanselbedieningen. De godsdienst wordt een last en alles wat daarmee in betrekking staat, taakwerk, terwijl we al de tijd wel gevoelen dat we niet zijn wat we eertijds waren. En toch kunnen wij, als één die droomt, niet zeggen wat en waar wij zijn. Maar wanneer de ingang van het woord van de bestraffing of van de belofte licht geeft, dan wordt ons de weg in welke wij zijn meer of minder duidelijk. Onze afwijkingen kastijden ons. Onze magerheid staat in ons binnenste op om tegen ons te getuigen en we roepen het uit. Voer mijn ziel uit de gevangenis, verlos mij om uw barmhartigheid. Bezoek mij met uw heil en verhef over mij het licht van uw heerlijk aangezicht. Maar wij worden weldra terzijde afgeleid gelijk een gebroken boog, en we hoereren onze afgoden achterna onder alle groene boom. Gelijk een woudezel van de wildernis, zo snuiven wij de wind op naar ons vermaak. En wie kan ons in onze gelegenheden omwenden? U vraagt mij hoe ik overtuigd werd van de doop der gelovigen. Ik zou niet weten iets toe te voegen aan hetgeen ik daarover heb geschreven. Toen het onderwerp het eerst post vatte in mijn gemoed, wendde ik mij in vijandschap daarvan af, aangezien het mij was alsof een man met een zaag in zijn hand gereed stond om mijn appelboom om te houwen, die gouden appelen droeg. Zoveel was mij duidelijk, dat als de doop van de gelovigen de enige schriftuurlijke was, ik dan breken moest met een stelsel dat zich op de kinderdoop of op de besprenging grondt. Doch ik had er nog neiging toe, nog geloof voor, ter meer daar mijn gezondheid maar redelijk was en mijn gehele inkomen uit de gevestigde kerk kwam. Echter zag ik in dat de schrift geen andere doop beveelt, nog er een voorbeeld van geeft, waar nog bij kwam een gezicht van de ontzaggelijke spotternij van de dienst van de Engelse kerk in het besprengen van kinderen, aan welke ik nochtans gelukkig ontkwam, omdat ik een hulpprediker had die dat als ook alle andere vormelijke werkzaamheden verrichtte. Omtrent die tijd waren er ook van mijn vrienden, die zich van de staatskerk afscheiden en gedoopt werden. En omdat ik in gelijke vriendschapsbetrekking met hen bleef verkeren, en wij nog wel eens dit onderwerp bespraken, werden mijn overtuigingen steeds sterker, totdat zij eindelijk alle banden en boeien overtroffen en mij uit Babylon deed gaan. Omstreeks 6 maanden nadat ik in de staatskerk verlaten had, werd ik door de heer Warburton gedoopt en ik heb er sinds nooit aan getwijfeld of het een evangelische ordinantie is, hoewel ik er geen trek toe heb om er een schibbolet van te maken of het te stellen tot de verheven plaats van mijn bediening. De wijze waarop zoveel baptisten daarover handelen staat mij tegen. Want het schijnt hun alles in alle en het grote keerpunt te zijn. En daarom merk ik het liever aan als een bevel dat uit goddelijk onderwijs en liefde moet gehoorzaamd worden. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Doch sommige van mijn liefste vrienden en beste hoorders zijn geen baptisten. En dat is geen hefboom, nog een struikelblok tussen onze vriendschap en liefde. Niettemin kan ik de heer Trichs, nog wijlen Mr. Fowler, toegeven dat het een onverschillige zaak is, of in onze ijver voor geestelijke wezenlijkheid zulk een duidelijk bevel des Heren maar terzijde te stellen, en de handelingen van zijn apostelen tot niets betekenende dingen en schaduwen verjagen. Jezus is de wetgever van zijn uitverkorenen, van wie zijn bevelen minachten, vereren hem weinig. Bij Matteüs 5 lezen wij een ontzaggelijk woord, en u mag wel bedacht zijn op het verschil dat er bestaat tussen overtreding door zwakheid en het verzuimen door minachting of verachting door verharding des harten. En ik meen te mogen zeggen dat u de scherpe snede van dat genoemde vers zult gevoeld hebben in die uitdrukking en de mensen alzo zal geleerd hebben. De gedachte is mij wel eens tot troost geweest dat, welke mijn overtredingen ook mogen geweest zijn, ik de mensen toch zo niet geleerd heb en heb nimmer enige afwijking van het enge en nauwe pad gerechtvaardigd, het zij voor mijzelf of anderen. En hier stel ik een groot verschil tussen de tegenstanders van de doop en de verachters daarvan. S heeft er tegen gepreekt en ik geloof dat hij de doop der gelovigen belachelijk voorstelde. Daarom wilde ik de gelegenheid om met hem te schrijven niet voorbij laten gaan, zonder hem zijn dwaling onder het oog te brengen. Dit heeft wederzijds een warme discussie ten gevolge gehad, en als ik mijn antwoord hem voorstelde, dat ik misschien in een jaar nauwelijks eenmaal over de doop van de kansel spreek, dan kon hij niet verstaan hoe ik daarin getrouw geacht kon worden, terwijl ik hem tegenstond als die deze verloochend. Hij zag het onderscheid tussen het blind zijn voor en tegenstaan van een waarheid niet in. Had u bijvoorbeeld over het onderwerp gezwegen, ik zou het niet te bedde gebracht hebben. Maar had u het bestreden, dan zou ik het verdedigd hebben. En ik zou menen dat dit onderscheid zeer verstaanbaar is. Als uw gemeente niet baptistisch is, dan zult u ondervinden dat het spreken over de doop alles in vlam zal zetten en een oorzaak van twist zal blijken te zijn. Maar ik wil niet dat u het verkleind voorstelt wanneer de Heere het op uw ziel gebonden heeft. En de krachtigste preek die u erover preken kunt, zou zijn om uzelf aan de doop te onderwerpen. Niettemin zou de storm ook het oude kaf kunnen uitwannen met het welk u ongetwijfeld meer bezet bent dan u zelf wenst en weet. U hebt waarschijnlijk wel eerder opgemerkt dat de oude leden van gemeenten gewoonlijk niet de meest geestelijke of de leerzaamste zijn. Dat onze eerste hoop en verwachting gevestigd is op hen die de Heere ons als zegelen op onze bediening gaf. En u zult ondervinden dat de doop meer ergernis geeft aan die oude leden dan uw andere prediking, omdat het een meer voelbaar punt is en het voor hen de verkenningsplek is van waaruit zij hun geschut stellen tegen wat zij noemen uw bittere geest enzovoorts. Dat het u daarom een keerpunt zij, en nochtans zij het zo niet voorgesteld, maar enkel als een waarheid door de Heere geleerd. Het is goed dat wij ons weinig bekommeren om de mensen. Ik heb mijns inziens voldoende reden om de meeste leraars te vermijden, en ook zijn er maar weinigen met wie ik vereniging voel. De beschouwing van Dr. Halker en Huntington in de Gospel Standard, gewoonlijk aan mij toegeschreven, heeft velen vergramd die nimmer enige kennis hadden aan de bevinding die daarin besproken wordt. En daarom is ook hun taal: meester, als gij dit zegt, dan veroordeelt gij ook ons. Echter, de waarheid zal blijven bestaan, ook wanneer de wereld in lichte laaie vlam gesteld zal zijn. Uw toegenegen vriend, J.C.P. De volgende brief is gericht aan de heer Tukwel en geschreven vanuit Stamford, 16 januari 1840. Mijn waarde vriend, het bericht van uw uitstapje in de Plymouths heeft mij zeer geïnteresseerd. U had niet zo beschroomd behoeven te zijn om mijn moeder en zuster een bezoek te brengen, aangezien het maar eenvoudige mensen zijn die zich verblijden als zij een van mijn vrienden ontmoeten. Het verheugt mij dat de omgang met mijn zuster u bevallen is. Wat anderen er ook van mogen zeggen, ik ben niet bezorgd over haar. Ik heb er volkomen aannemen van, als een goddelijk werk. En zij die het betwijfelen of wantrouwen, mogen zorgen dat zij een betere voortbrengen. Ik beschouw de gevoelens als vrucht van een bezoek van Jezus. En hoewel sommigen erop aanmerken dat dit voorbereidende werk en die voorafgaande verschrikkingen van hel en verdoemenis ontbraken, ik antwoord, wie zal de heilige Israël zijn perk stellen? Gelijk Jozef Hart zegt in zijn gulden voorrede, naar mijn oordeel naast de schrift het meest gewichtigste werk dat ooit geschreven werd, de bedelingen Gods met zijn volk, hoewel eenerlei in het gemeen, zijn niettemin zo verscheiden dat de paden van een kind van God door niemand kunnen afgebakend worden. Dit is dus een stuk van die voorrede en dat gaat nog steeds verder. Men kan geen geregelde onderwerpen van christelijke bekering, bevinding, voordeel of omgang vaststellen. Ik stem hartelijk toe wat ik zo aantekende. En hoewel ik geloof dat er geen openbaring van Christus is zonder voorafgaande veroordeling door de wet, wie toch zal bepalen de noodzakelijke graad van de diepte, of de onvermijdelijke lengte van de tijd daarvan? Wie vermeet zich met een passer en een richtsnoer een cirkel te trekken, waarin de Almachtige zich mag bewegen, of een lijn te trekken langs welke hij moet wandelen? Laat de meter eerst alle bomen van het woud afsnijden en besnoeien naar een voorgeschreven vorm en eenvormige evenredigheid. Laat hem in een Indiaans bos een onbekend blad onderzoeken en zeggen, dit is in het geheel geen blad, het is niet gekerfd en met tandjes voorzien gelijk het blad, het enige blad van mijn keuze, dat van de eik. Daarom verwerp ik het als een algemeen namaaksel, een vuile verbeelding, het werk van enig vindingrijke kunstenaar, gemeen. Zou u niet tot zulke verwaande vitter zeggen, wel, mijnheer, is dat blad dan niet groen? Ontspruit het niet uit een tak? Ondergaat het niet al de verrichtingen van een blad? Geef het niet door zijn kleine poriën en vaatjes een uitweg aan de al te overvloedige vochtigheid van de sappen, terwijl het opneemt de zuurstof van de lucht die door de verbinding met die sappen voedsel aan de boom verschaft? Toch zou hij antwoorden, daarover bekommer ik mij niet. Ik zeg dat het blad niet gekerfd, noch getand is, en niet op het blad van die eik lijkt, en daarom weg ermee. Het einde van het citaat van Jozef Hart. Pas dit toe op het huidige onderwerp. Ik geloof dat mijn zus of zuster de verschrikkingen van de wet niet zo gevoeld heeft gelijk velen ze ondervinden. Maar indien zij zich verloren, schuldig, veroordeeld, zonder hoop of hulp voelde, dan had zij het werk van de wet in haar conscientie. Doch ik zie meer op de bevrijding en de vruchten die ze voortbracht. Wie zal bij het lezen van haar eenvoudige opgave zeggen dat haar blad niet groen is? Geef het niet uit en neem het niet op gelijk het blad doet, uitvloeiende liefde en boetvaardigheid en ontvangende uit de volheid van de zaligmaker. Bevrijdingen zijn de grote kenmerken waarop wij te letten hebben, mijn vriend. Geen ander bewijs zal een nooddruftige, ontblote ziel vergenoegen. En deze zijn het voornamelijk wanneer een wijs man anderen schat en waardeert. Nee, hij zal het zuchten van de gevangenen niet minachten noch over het hoofd zien. Maar het afnemen van de ketenen en de boeien van de gevangenis zal hij toch verre schatten boven zijn liggen op de mesthoop. En hoezeer ook sommigen een prediking, voornamelijk berustend op duistere bewijzen, de meest onderzoekende bediening achten, ik voor mij twijfelde niet aan of de meest ontdekkende en tegelijk bevestigende prediking is deze, welke het meest over verlossingen handelt. Trouwens, deze is geheel wat anders dan die luchtige, droge letterprediking van verzekering en vertroosting. Verlossingen veronderstelt beproevingen, benauwdheden en verzoekingen. Beproevingen en verlossingen zijn de schalen van de balans. Wanneer de een omhoog gaat, daalt de ander. Maar zij, die enkel duisternis en ongeloof zijn, hebben geen weegschaal, maar zijn de schaal van de balans afgezonderd. En zij, die geheel en niets anders dan verzekeringen hebben, zijn een andere schaal, eveneens van de balans verwijderd. Het zijn dieven en bedriegelijke wegers die de schaal gestolen en de balans achtergelaten hebben. En deelgenoten in de roverij als zij zijn, heeft de ene schurk de ene en zijn medeplichtige de andere schaal weggenomen. Een eerlijk mens houdt de balans met de schalen en stelt de lichthartigen en onverzochten in de schaal van de beproevingen. Zij kunnen er geen beweging in brengen, zij worden te licht bevonden. Dan stelt hij de treurenden in de schaal van de verlossing. De balans beweegt zich, maar gaat niet over. Het is de droefheid van de wereld die de dood werkt. Ook zij worden te licht bevonden. Maar een levende ziel zal in verzoeking nu eens de een, en bij bevrediging dan eens de andere schaal doen overhellen, en zo een volkomen gewicht in elke schaal hebben. Wanneer ik eerst in de zinnen, beelden en de gelijkenissen ben, dan ben ik als een voorthollend paard dat zijn weg gaat en niet stilhoudt totdat het buiten adem is. Het eerste paard dat ik kocht, had een paar weken van tevoren meegelopen in een wedloop, en toen ik met hem op een vlakte kwam, kon ik het moeilijk houden. Het verblijdt mij dat het lezen in de kapel u goed bevalt. Een ziel geoefend in het gebed, die in eenvoudige bewoordingen zijn gewaarwordingen en begeerten weet uit te spreken, is veel waardiger dan al de bespraakte, talentvolle letterleraars in de wereld. Mijn ziel is wel vertederd geworden door een enkele uitdrukking in het levend gebed van een geoefend kind van God, terwijl een uitgebreide, goed ineengesloten en samengestelde leerrede van een letterprediker haar met onvruchtbaarheid en dodigheid zou vervuld hebben. Door genade ben ik bijzonder wel. Mijn borst veroorzaakt mij voortdurend veel pijn en is naar mijn mening deze winter zwakker dan in het vorige jaar. Niettemin houd ik vol met tweemaal te preken op de dag des Heren en eenmaal in de week. En gewoonlijk voor een talrijke en een aandachtige vergadering die veel eer toe dan afneemt. Mijn bediening is te snijdend om in het algemeen te voldoen, en ik denk dat velen die de wortel van de zaak in zich hebben, worden gewond. Ik vertrouw niet huichelachtig nog een mensenbehager geworden te zijn, hoewel mijn vlees zich wel in die weg zou schikken. Niettemin oordeel ik dat zij mij het vertrouwen schenken dat ik hun geestelijk welvaren zoek, en dat ik niet spreek in bitterheid en vijandschap met het oogmerk hun gevoel te kwetsen. Doch het is bezwaarlijk voor hen die aan vleierij gewend zijn om getrouwheid te waarderen. Ik hoop dat mijn waarde vrienden die in Ellingtons kapel bezoeken, welvaren. Gedenk mijner bij hen in christelijke toegenegenheid, zoals E. Pope de dames Canning, in het bijzonder Dorcas en haar zuster Sally, mejuffrouw Wild, de heer en mevrouw P. en mejuffrouw C. en al mijn andere oprechte en standvastige vrienden. Uw toegenegene in de waarheid, J.C.P. De volgende brief is gericht aan Joseph Perry, ook in Ellington. En die is geschreven vanuit Stamford op 6 februari 1840. Mijn waarde vriend. De goedkope inrichting van de brievenposterij heeft mijn correspondentie zo vermeerderd dat mijn tijd het nauwelijks toelaat zo dikwijls of zo uitgebreid aan mijn vrienden te schrijven. In deze, zowel als in andere zaken, voel ik behoefte aan enige zelfverloochening en oefening, om mijn vrienden geen aanleiding te geven mij van nalatigheid te beschuldigen. De ellendige gewoonte om brieven te ontvangen zonder ze te beantwoorden, zou alle waarschijnlijk behagen. Ik noem het echter ellendig, want het wezensbestaan van een vrek is om zoveel te ontvangen en zo weinig uit te geven als hij kan. Alle vriendschap vordert zelfverloochening. En om haar levendig te houden zijn oefeningen noodzakelijk, die niets wil opofferen, geen zelfverloochening wil en geen inspanning voor zijn vrienden over heeft, zal zich weldra van hen verlaten vinden en het billijke loon oogsten van zijn traagheid en zelfzucht. Een zekere maat van gemeenschap en vriendelijk verkeer is volstrekt noodzakelijk om geestelijke vriendschap en toegenegenheid levendig te houden. Gemeenschap door lichamelijke tegenwoordigheid of door brieven is de olie die de lamp brandende houdt. Over het algemeen heb ik ondervonden dat, wanneer ik naliet om mijn vrienden te zien of te schrijven, er spoedig verkoeling kwam, welke zo zelfs toenam nam met het verzuim dat ik ten laatste mij even weinig over hen bekommerde alsof ik hen nooit gezien had. Deze opmerkingen, aan welke waarheid u wel kennis zult hebben, zal, hoop ik, u dezelfde in beoefening doen brengen en u aansporen tot die geringe zelfverloochening, welke noodzakelijk is om zowel te betalen als te ontvangen. Verdrukkingen en beproevingen zijn het bepaalde deel van allen, het zij uitverkorenen of niet. Salomo heeft dat al opgemerkt in zijn tijd, en ook Job voor hem, zodat kruisen en verliezen geen onderscheiden kenmerk zijn van goddelijke gunst, evenmin als van goddelijke toorn, hoewel de uitverkorenen en niet-uitverkorenen een geheel tegenstrijdig besluit daaruit afleiden. De uitverkorenen zijn vaak bevreesd dat het tekenen van Gods wraak zijn, en de niet-uitverkorenen hopen dat het een voldoening voor hun zonden zal wezen. De grote vraag is wat zij voor onze ziel zijn. Is het gevolg daarvan vernedering des harten, verbreking van hoogmoed, sterven aan de wereld, ernstig de toevlucht nemen tot de troon der genade? Het is goed een diep en gevoelig besef te hebben van de ziekte, te treuren en te zuchten onder een lichaam der zonde en des doods, omgehouwen en afgesneden en opengereten te worden, en waarom? Is het goed op zichzelf? Ganselijk niet. Het is alleen voor zover goed als de ziel daardoor geleid wordt tot het kruis van Jezus, om te tasten en te gevoelen zijn bloed en liefde. Alles wat ons daar brengt in geloof en gevoel is goed. Alles wat ons daarvan terughoudt, is slecht. Terwijl ik bezig ben deze brief te schrijven, ontvang ik een brief van mijn vriend Dredge, in welke hij melding maakt van de beproeving die u in Ellington met S hebt doorgestaan. Arme collega, hij moet dan toch ellendig opgesloten zijn geweest, onbekwaam om zijn verplichtingen te volbrengen. En hij ging die ganse weg voor niet. Ik heb er geen begrip van wanneer God een mens verwekt tot de prediking zijns woords, dan versta ik niet hoe hij totaal opgesloten kan zijn. Warburton spreekt ervan dat het tweemaal met hem is voorgevallen, maar één van die gebeurtenissen viel voor in zijn eerste tijden, toen er een bijzondere behoefte aan verootmoediging bleek te zijn. Ik stel mij voor dat het hem in deze laatste 20 jaar niet overkomen is. En ik hoorde er nooit van dat zoiets wedervoer aan Huntington. En ook vinden wij niet dat het plaats had met Joost, met Smart, Tiptoft en anderen. Wel hoort men dat soms ook bij hen grote dodigheid of stompigheid in het gevoel ontwaard wordt. Zo zelfs alsof ze nimmer weer zouden kunnen preken. Maar wanneer de tijd daar was, werden ze weer genadig doorgeholpen. Vriend Dredge, ook uit Ellington dan, geeft echter een goed bericht van hem en spreekt van veel aangename kenmerken van genade en godzaligheid in hem. Ik zie niet in dat de hoorders en de vrienden te Ellington enige reden hebben om naar aanleiding van deze omstandigheid tegen zichzelf bittere dingen te schrijven, alsof het hun schuld was dat hij zo gesloten is, en dus een bewijs van des Heren ongenoegen tegen en een verlaten van hen is. Warburton en anderen hebben daar vrijheid gevonden, hoewel hij slavernij voelt. En wij weten niet welke verborgen behoefte er bij hem is, bij hem was, om zozeer verootmoedigd te worden, of wat geestelijk voedsel voor hem of hen eruit voortvloeit. Beoordeel de Heere niet naar ons kortzichtige verstand. Het gaat dus over een predikant C. Die arme C schijnt een moeilijke reis gehad te hebben naar Winkenton, en zijn reisgenoot kwam en ging met storm weer. O, welke beproevingen moet die arme medegenoot doorstaan hebben bij zijn thuiskomst? En hoe heeft de duivel hem opgehitst dat hij geen evangeliedienaar was, maar slechts een bedrieger en bedrogene? Als het slecht was voor u, het was nog veel erger voor hem. En echter houd ik mij verzekerd dat het goede eruit zal voortkomen. Stormen en bruisende baren werpen soms waardeerbare schatten uit de diepte op het strand. En zo brengen op geestelijk gebied verzoekingen en beroerende wateren vaak verborgen schatten aan het licht. Ik begin er ernstig aan te denken of mijn vrienden te Ellington niet die oude weg behoren in te slaan met onderling te lezen en te bidden, aangezien er weinig uitzicht voor hen bestaat om een man te verkrijgen die voor hun aangezicht in en uitgaat, een predikant. En gelijk menig werkman in deze zware tijden moeten zij zich vergenoegen met lang vasten en korte genietingen. Het bedroeft mij om te horen dat N.N. in elk opzicht voor u steeds een beproeving is. Ik verwacht voor u niets dan smart en droefheid, totdat hij er niet meer zal zijn. Indien er nochtans voor uw ziel enig geestelijk voordeel uit mag voortvloeien, wanneer het u speent aan de wereld, verbind aan de troon van de genade, u in eigen oog hulpen hopeloos maakt en door al deze een hemelse liefdesblik door de wolken breekt om uw hart op te beuren, dan zult u niet één beproeving te veel rekenen. Wij zijn arme beoordelaars van ons eigen gedrag. En zelfs in verkeerde zaken komen wij de licht toe onszelf te rechtvaardigen. Ik was zeer in mijn schik met de brief van mijn vriend Dretz. En ik vind hem zeer veel veranderd sinds ik het eerste kennis van hem kreeg. Hij is veel zachter geworden en van die hoogte afgebracht. En minder ruw in zijn toespraken. Getrouwheid is geheel wat anders dan hardheid. Een mens kan nooit te getrouw zijn. Maar hij moet de waarheid in liefde spreken, zal het recht zijn. Paulus spreekt wenende zelfs van de vijanden des kruises. Doch het is inderdaad een zeer enge lijn. En de meesten van ons vergrijpen zich veel eerder door zachtheid en toegevendheid, dan door gestrengheid en hardheid. En ik geloof dat ernstige getrouwheid veel beter is dan inschikkelijke tederheid. De getrouwheid van onze vriend berokkent hem zo haat, en het zou mij smartelijk zijn te zien dat hij zo zacht werd, dat hij bitter voor zoet en zoet voor bitter zou stellen. Maar zijn vijanden schatten hem naar zijn harde reden en keren zich tegen hem, zeggende, hier is Dretz godsdienst. De wijze waarop hij tot puntje, puntje, puntje sprak, bevalt mij wel, en het vond vermoedelijk meer ingang in zijn gemoed dan wanneer hij hem door hardheid had afgesneden. Deze morgen ontving ik bericht van Smart. Hij verzocht mij hem te vergezellen door Welwin op zijn jaarlijkse reis. Maar ik denk dat niet te kunnen doen. Het zou echter moeten dienen om een vriend genoegen te doen. Ik word meer en meer voldaan met de godsdienst van mijn zuster, Fanny. En ik geloof dat hij zal blijven bestaan als duizenden zullen bezwijken. Zij is in de laatste tijd meer in duisternis en strijd geraakt en meldt mij hoeveel genoegen zij vond in mijn preek over de erfgenaam des hemels. Een juffrouw, een grote belijder die enige tijd bij haar vertoefde, was voor haar een bijzondere beproeving geweest. Om mijn hand, die spoedig moe wordt, te besparen, schrijft mijn vrouw een gedeelte van haar laatste brief af, waarin mijns inziens leven en gevoel spreekt. Dan komt er een citaat van de brief van Fanny. Juffrouw puntje puntje is mij een zware kwelling geweest, en ik geloof dat als ik een worm was geweest en zij haar voet op mij had kunnen zetten om mij te verbrijzelen, zij had het niet nagelaten te doen. Ze heeft mijn ziel vermoeid en geplaagd, gelijk een wachthond een schaap zou behandelen. Zelfs nu vrees ik haar thuiskomst en mijn gehele gestel is in beroering als zij over het dierbare woord spreekt en wat zij zichzelf toe-eigent. Ze twijfelt niet aan haar zaligheid en alles wat de Heer I. Isabel zegt tot vertroosting van de zere gunstelingen, daar zegt zij deelgenoten van te zijn. Ze kent geen twijfel nog vrees. Ze spreekt van geen inwendige verdorvenheden, niet van de verberging van de zere aangezicht. Geen gebrek aan gemeenschap met hem, geen storing van het gebed en ze schijnt dat ook niet te gevoelen. En ik ben verzekerd dat de Heer I. wortel en tak afsnijdt, zozeer zelfs dat, tenzij iemand geheel dood is aan het woord, niemand hem horen kan zonder in het stof verneden te worden. Er kan geen acht geven geen slapeloosheid. Of zoals zij het mij geesteloos zei, dat zij deed, een voortdurend waken zijn om dwalingen in anderen te ontdekken als zij haar eigen naaktheid voor de Heere leerde zien. Haar bezoeken waren steeds in liefde. Zij heeft mij zeer gespeend aan de wetenschap der mensen en ertoe gebracht om mij alleen tot de Heere te wenden om onderwijzing en sterkte. Sommige sabbatten zijn mij waarlijk dagen van rust en vrede geweest voor mijn ziel, vertederd tot een stil zijn en een rust in de Heere, een vrede en lieflijkheid die ik voor werelden niet wilde ruilen, doch zonder enige blijdschap. Vorige week las ik uw erfgenaam des hemels en zij was mij een gezegende leerrede. Mijn gemoed was zeer ellendig, geen gebed, geen verstaan van het woord, alles was donker en ellendig. Ik kon zondag niet naar de kapel gaan. En 's middags kwam de Heer Isbel. Ik had een gedeelte van Jesaja gelezen, doch alles was leeg en gesloten en dat deelde ik hem mee. En weldra kwam mejuffrouw Puntje Puntje ook binnen en begon met I te spreken over onderscheidene gedeelten uit de Heilige Schrift. En hij verklaarde gedeeltelijk een paar hoofdstukken van Jesaja wat ik onlangs hem vroeg. Ik dacht, dit is toch bijzonder. Hier is iemand met nogal uitgebreide schriftuurlijke kennis van het ene gedeelte tot het andere gaande en de mening vattend. En hier ben ik, een rechte dwaas, nauwelijks de ene tekst van de andere onderkennende, zittend met een gesloten mond. Gezegende Heren, hoe zijn uw bedelingen met mij, een spinnenweb voor uw aangezicht? En gij laat uw schepsel zonder enige verzekering uw liefde jegens haar. En toen sprak de Heer I over het bovengenoemde hoofdstuk, en in ogenblik schoot er een lichtstraal in mijn ziel. Ik was verzekerd dat ik de bestraling van hemels licht over mij voelde. En als zij opstond en Isbel beleefd bedankte voor het genoegen dat zij genoten had, zei ze dat ze naar huis ging en haar Bijbel zou raadplegen. Maar ik dacht, het is u onbekend welk een gezegend middel u in des Heere hand geweest bent om mijn ziel te verkwikken. En nooit heb ik een meer gezegender avond doorgebracht, alleen in huis zijnde, indien ik het een alleen zijn kan noemen. Ik mocht zeer veel genieten in de 40ste psalm en weer werd ik gewezen op Johannes 14. Het een en ander drong diep in het binnenste van mijn ziel en ik voelde liefdesuitgangen tot mijn verlosser, hem dankende voor zijn kennelijke barmhartigheid tegenover mij. Diezelfde vrede mocht ik enige dagen blijven genieten, in welke tijd ik uw leerrede las. Maar helaas, daar kwam een einde aan mijn genieting. En dagenlang heb ik zonder enig woord te spreken tot de Heere doorgebracht. Geen lezen trof mij, en zeer ellendig als ik was, durfde ik niet te knielen voor de Heere, opdat ik niet met hem zou spotten. Vandaag heb ik enige vertroosting genoten en mocht ik gevoelen dat de Heere steeds mijn rots en mijn sterkte is. Ik zal mij wel niet behoeven te verontschuldigen over de uitgebreidheid van deze aanhaling van mijn zus, omdat ik denk dat u ze voor het beste deel van mijn brief zult houden. Doe mijn christelijke groet aan al de vrienden en geloof mij te zijn uw liefhebbende vriend J.C.P. Dit is het einde van de 14e brief uit het brievenboek van Philpot. Tevens het einde van het 3e gedeelte daarvan. Is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. En het is niet de bedoeling dat u deze elders publiceert.